Dit is aflevering 136 van de Nieuwe Leiders podcast over leiden vanuit het oog van de storm. Dit is een eerste sessie van een serie die ik in de komende maanden ga doen. En ik doe dit om een aantal redenen. De belangrijkste reden voor mij is dat ik voor mijn werk bij veel verschillende bedrijven over de vloer kom. En steeds opnieuw hoor ik allerlei verhalen over hoe werkdruk, cultuurproblemen, korte lontjes, gedoe tussen generaties, het lijkt steeds meer toe te nemen. En ook hoor ik over de moeite die leiders hebben om zelf niet bij te dragen aan dat probleem. Ze hebben een verlangen om juist een deel van de oplossing te zijn, terwijl ze zelf natuurlijk in diezelfde dynamiek werken. Dus hoe doe je dat? Hoe blijf je effectief, maar ook menselijk en verbindend, als er zo ontzettend veel turbulentie, overprikkeling, gedoe is, et cetera? En het begint mij steeds duidelijker te worden hoe de werkvloer eigenlijk een samenleving in het klein is. Dus alles wat we op collectief niveau zien gebeuren, zien we ook terug op de werkvloer. En soms ligt daar nog een flink vergrootglas overheen. En dat thema houdt me al een tijdje bezig. Waar komt nou die storm vandaan? Maar belangrijker nog, hoe houden we ons daarin staande? Hè? En hoe keren we het tij? En dat brengt me bij een tweede reden voor deze serie. Mijn interesse in dit thema is een beetje uit de bocht gevlogen. En daarom ben ik er nu een boek over aan het schrijven. En eerder schreef ik natuurlijk al twee boeken. Eerst Het Boom, het gevoel, over hoe je projecten weer inspirerend maakt. Hoe maak je nou inspirerend projectleiderschap zodanig dat mensen graag in jouw project werken, maar ook dat je een soort van accu geladen houdt waar iedereen aan kan hangen als het een tijdje minder is. En mijn laatste boek is Navigeren in de Mist over leiderschap bij niet weten, wat nog steeds een thema is wat me ontzettend bezighoudt. En allebei de keren ontstonden die boeken eigenlijk op een vergelijkbare manier. Ik was zo gegrepen door het thema, en dat was dan een thema wat ik steeds in mijn werk tegenkwam, dat ik wat ik daarover ontdekte heel graag wilde delen. En dat deed ik in artikelen, dat deed ik in podcast en uiteraard in een boek. En dat is nu dus ook weer het geval. En je hoort wel eens dat schrijven een heel eenzaam proces is. En voor een deel is dat ook wel mijn ervaring hoor, maar dat gaat echt maar over een deel van het schrijfproces. Want het grootste deel van de totstandkoming van een boek, dat gebeurt wat mij betreft helemaal niet in isolatie. Dat vraagt juist om allerlei vormen van interactie. En dat brengt me ook bij deze serie, want ik merk dat mensen veel behoefte hebben aan inzichten en concrete aanknopingspunten van hoe kun je nu leiden vanuit het oog van de storm op een manier dat het voor mijzelf weer prettig wordt, maar ook voor mijn omgeving. Dus hoe kan ik dat tij keren? Hoe hou ik het menselijk, prettig, inspirerend, ondanks alles wat er in de omgeving of in het collectief speelt? En daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Tegelijkertijd is dit voor mij een hele goede stok achter de deur bij het schrijfproces. Want het stimuleert me om steeds het volgende stukje onderzoek en schrijfwerk klaar te hebben, zodat ik regelmatig iets waardevols daarover met je kan delen. Ik wil eigenlijk dat de geesten al een beetje rijp worden voor het thema van mijn boek. En daarom wil ik je graag meenemen in mijn reis. En ik geloof er heilig in dat als wij het op de werkvloer voor elkaar krijgen om een heel ander bewustzijn aan te boren, dus als wij op een andere manier invulling geven aan ons leiderschap, als we op een andere manier een soort biotopen kunnen creëren die anders voelen dan dat het nu voelt, dan kunnen we een enorm krachtige rimpeling op gang brengen. En zoiets spreidt zich uit tot ver buiten organisaties. Dus ver buiten onze werkplek. Het beperkt zich niet tot kantooruren en binnen de muren van onze organisaties. Hoe dat werkt, daar zal ik zo meteen nog even wat over zeggen. Maar goed, wat ik al zei, het ontstaan van een boek is voor een deel echt co-creatie. Ja, ik ben de hand die schrijft, maar het zijn de verhalen, de ervaringen uit de praktijk die maken dat een boek een ziel krijgt. Dus door er nu tijdens mijn schrijfproces al mee naar buiten te treden, kan ik heel goed merken wat resoneert er, wat roept het op, welke thema's leven. Dus de reacties, jullie ideeën, jullie voorbeelden geven mij weer aanknopingspunten om dat verhaal steeds een stukje meer ziel in te blazen, in te kleuren als het ware. Dus waar ik je in deze allereerste uit de serie Leiden vanuit het oog van de storm in mee wil nemen, is eigenlijk het fundament. Ik wil je meenemen in de achtergrond. Waar komt nu die storm vandaan? En wat bedoel ik met storm? Nou, kijk maar eens om je heen op de werkvloer. Waarschijnlijk herken je het wel. Ontzettend verloop. Quiet quitters, dus mensen die alleen nog maar op het werk komen om het werk te doen en verder niet betrokken zijn. Hoge werkdruk, gedoetjes tussen verschillende generaties. Waar komt dat vandaan? En vervolgens wil ik heel graag een sprong maken naar een ander verhaal. Want als je begrijpt hoe we in deze situatie verzeild zijn geraakt, dan ga je ook zien ja, hoe we als het ware vastzitten in een verhaal wat niet meer klopt, wat gedateerd is. En ik wil je vandaag introduceren in een ander verhaal en je en passant een paar inzichten geven waarmee je al meteen kunt beginnen om die verandering te zijn. Wat kun je al anders gaan doen? Hoe kun je al anders in je werk gaan staan om zo ook een deel van de oplossing te worden? En je ziet en hoort het overal. Er zijn heel veel zorgen over toenemende polarisatie. En je kunt je natuurlijk afvragen, als we daar nou met z'n allen zo'n last van hebben, waarom stoppen we er dan niet gewoon mee? En om dat ten diepste te snappen, is het goed om eens in te zoomen hoe zijn we überhaupt in die storm terechtgekomen? En ik begin dus niet met het allervrolijkste verhaal, maar blijf even bij me, want dit is echt even nodig om te doorvoelen, omdat je pas dan de dingen fundamenteel anders kunt gaan doen. En ik beloof je ook dat dit het begin is van juist een positieve, hoopvolle beweging en dat dat ook makkelijker is dan we denken. Maar ik wil een kort gedachte-experiment met je doen. Want stel, we leven inmiddels in het jaar 2074. En we blikken terug op de tijdgeest van de roerige jaren 20. Wat kenmerkte dat nou als een soort andere tijden als je dat volgt? Ik vind dat zelf altijd heel boeiend. Je kan als je terugkijkt naar de bijzonderheden van tijdperken altijd met een soort, ja, een soort melancholie, maar ook een soort van, ja, je kan vanuit een soort positieve emotie van, ach, moet je eens kijken hoe we toen dachten. Terugkijken naar, afhankelijk van je leeftijd, de jaren 70, 80 of 90. Hè, en dan kun je pas helder zien met een soort positieve melancholie van, wat zijn nou bepalende dingen voor de tijdgeest? He, dan heb je een gezonde afstand, je zit er niet meer middenin, maar je kijkt met een soort ontroering van, ach ja, zo keken we toen naar de wereld. Nou, ik wil je een beetje in die mindset zetten, zodat het niet vanuit stress, maar vanuit een soort liefdevolle openheid is. En kijk je dan naar de jaren 20, dan kenmerken die zich door wat ze ook wel een perfect storm noemen. En een perfect storm, dat is een situatie waarin allerlei elkaar versterkende en deels erg ongunstige factoren samenkomen. En je ziet dat veel verschillende systemen tegelijkertijd aan het afbrokkelen zijn. We zitten in wat ze ook wel noemen liminale tijd. We hebben diverse crisis tegelijkertijd waar de kranten mee vol staan, waar het nieuws van overloopt en wat je natuurlijk ook in de dagelijkse praktijk wel voelt als je geen kranten leest of het nieuws volgt. We hebben politieke crisis, we hebben een milieucrisis, we hebben, om het even heel banaal uit te drukken, verschillende humanitaire en sociale crisis waar je hart van breekt. We zien de verhalen. We ervaren er van alles bij. En ik weet niet hoe het voor jou is, maar voor mij voelt het vaak ook machteloos. Want het is zo groot. Je krijgt je hoofd er niet echt omheen. En je zou zo graag daar verandering in willen maken. Maar waar begin je? Een tweede kenmerk is dat we de wereld voor een groot deel tot ons nemen via algoritmes. En we ontvangen daardoor heel veel informatie die ons steeds opnieuw bevestigt in onze bestaande overtuigingen. En op die manier ontstaan er echokamers, filterbubbels en we komen steeds minder in contact met mensen die echt tegenovergestelde meningen en standpunten hebben. En daardoor worden standpunten, dus ook onze standpunten, steeds extremer. Want we denken echt oprecht dat dit het enige juiste is. En laat ik meteen ook zeggen, die bubbels, dat is niet alleen het digitale leven. Dus het is niet alleen social media te verwijten dat we hierin zitten. Of het soort krant wat we lezen, dat soort dingen. Ook de buurt waarin we wonen, onze vriendenkring, clubs waar we lid van zijn. Die bestaan heel vaak precies uit de mensen die op ons lijken. Want daar voelen we ons senang in. Daar hebben we geen gedoe mee. We weten wat we kunnen verwachten. We voelen ons alsof we in een warm bad stappen. Maar het effect daarvan, hoe begrijpelijk dit ook is, is dat de afstand tot mensen die anders denken dan wij steeds groter wordt. En in alle facetten van ons leven, waar we ons ook begeven, van onze verenigingen tot ons buurtje, de buurtbarbecue of wat dan ook, elke keer worden we weer verder bevestigd in alle facetten van ons leven, in ons eigen gelijk. En een derde kenmerk is dat door de opkomst van met name de smartphone, maar ik bedoel eigenlijk vooral de apps die we gebruiken, vullen we ook alle lege momenten die we hebben met steeds meer prikkels. Ga eens met het openbaar vervoer en kijk of je wel eens mensen ergens anders naar ziet kijken naar hun schermpje. Veel mensen zitten met een koptelefoon op, weggezogen in hun apparaat. En elk beeld, elk bericht, elk duimpje zorgt ervoor dat ieder van ons steeds weer een klein stootje hormonen in ons lijf krijgt. Hè? En afhankelijk van het soort content dat we tot ons nemen, kan dat oxytocine zijn, hè? Die leuke kattenfilmpjes of schattige dingen van baby's of wat dan ook. Maar het kan ook cortisol zijn als er angst en triggers worden aangejaagd of negativiteit wordt gedeeld. Of dopamine door de erkenning, de likes, de views die we krijgen. En dit is in een ongelooflijk snel afwisselend tempo. Dus we kunnen letterlijk in een minuut van de ene hormoontoestand in de volgende duiken. En bovendien worden ook die prikkels steeds sterker. Want we moeten in al die herrie moeite doen om nog op te vallen. Dus de berichtgeving wordt steeds extremer om er nog tussenuit te komen. Om nog boven het maaiveld en boven de herrie uit te komen. En als je eenmaal zoveel chemische hormonale activiteit gewend bent, dan voelt een tijdje zonder natuurlijk al snel als saai of als leeg. Maar in werkelijkheid is het omgekeerde misschien wel veel meer het geval. Want als wij continu bestookt worden met prikkels, dan verliezen we steeds meer de verbinding met de subtiliteit van de wereld om ons heen. De subtiele schoonheid van de natuur, van een glimlach, van een leuke interactie die we hebben met elkaar. We zijn continu verbonden, maar we zijn zelden meer in verbinding. En laat ik vooropstellen, polarisatie, crisis, spanningen, die zijn er eigenlijk altijd geweest. Door de hele geschiedenis zag je dat in meer of mindere mate. Het is nooit helemaal weg. Maar wat kenmerkend is voor deze tijd, zijn de middelen waardoor het wordt gevoed. De zichtbaarheid ervan in het publieke debat. En dat is echt iets van nu. En in samenhang verklaart dat waarom we met z'n allen, bewust of onbewust, heel veel prikkels en spanning ervaren. En dat bepaalt weer hoe wij zelf reageren. Dus wij zijn zelf zowel dader als slachtoffer. We werken mee in dat versterkende mechanisme. En het eerste wat er wegvalt als we stress of overprikkeling ervaren, is ons vermogen tot empathie. Het is ons vermogen om echt in verbinding te zijn met onze omgeving. Om echt in verbinding te zijn met wat er gebeurt. We gaan bij stress als het ware door een sleutelgat naar de wereld kijken en missen daarmee een hoop informatie, maar vooral ook een hoop moois en fijns wat onze menselijke ervaring juist heel waardevol kan maken. En dat zien we ook weer spiegeld op de werkvloer. En ik weet niet of dat voor jou ook zo is, maar op heel veel plekken is de enige manier waarop we nog actief in contact zijn met mensen van buiten onze eigen bubbel, is op die werkvloer. En voor mij ligt daar ook een heel belangrijke sleutel voor verandering. Want als we in staat zijn om van onze organisaties en onze teams weer menselijke, positieve, veilige, ja, florerende ecosystemen te bouwen, dan nemen we die ervaring mee naar onze respectievelijke bubbels. Dus we nemen het mee buiten de werkcontext. Wat jij ervaart op de werkvloer, dat blijft niet beperkt tot kantooruren. Het is ook niet opgesloten binnen de muren van een bedrijf of een organisatie. Dat bewustzijn, dat neem je mee. Dat verspreidt zich mee naar buiten. En dat was wat ik net bedoelde toen ik dat even zei. Hè, van het is voor mij een rimpeleffect. Leiderschap in de context van organisaties kun je zien als een vehikel. Het is een vehikel voor bredere maatschappelijke verandering. We kunnen wachten totdat er top-down visie en helderheid en lichtend leiderschap wordt vertoond. Maar zonder cynisch te willen zijn, ik verwacht niet dat we dat op korte termijn gaan zien. En willen we zelf verandering brengen, dan begint dat in de cirkel waar we invloed op hebben. En dat is het leiderschap wat we kunnen tonen in onze werkomgeving. Maar goed, kijken we dus even naar de huidige tijdgeest. Ja, dan is dat eigenlijk geen vrolijk verhaal. Maar het is wel belangrijk om te beseffen waar het vandaan komt. Want als je dit goed begrijpt en goed doorvoelt, dan besef je dat we om een radicaal ander resultaat te bereiken, als het ware helemaal contra moeten gaan. En dat betekent, even in mijn woorden, dat we elkaar niet als tegenstander zien of als bedreiging of gewoon irritant, een verstoring. Maar dat we juist menselijkheid en onze onderlinge afhankelijkheid weer centraal moeten gaan stellen in alles wat we doen. Vanuit een heel diep besef dat wij mensen, ondanks onze enorme verschillen, eigenlijk allemaal cellen zijn van een groter organisme. En dat organisme waar wij deel van uitmaken, dat is op dit moment nogal aan het kwakkelen. Het heeft wat gezondheidsproblemen. Het heeft wat mij betreft zelfs flinke koortsstuipen. Maar elke cel heeft eigenschappen die bijdragen aan het gezond en functioneel houden van het grotere geheel. Ook al kunnen wij niet altijd herkennen van welke functie heeft deze cel. Kijk maar eens naar je eigen lichaam. Kijk naar je longcellen, je hersencellen, je huidcellen. Ja, die zijn allemaal verschillend, maar ze zijn ook allemaal nodig. Want met elkaar houden ze ons gezond. En met elkaar vormen ze ook essentiële onderdelen van dat hele ecosysteem wat we menselijk lichaam noemen. En ons menselijk lichaam is weer een uitsnede van een weer groter ecosysteem. En dat is weer, snap je, alles is een uitsnede altijd van een groter systeem. En ik ben de eerste om te erkennen, ik besef heel goed dat dit een beetje makkelijk klinkt. Want als we nou het roer omgooien en met z'n allen weer empathisch gaan doen, dan is het allemaal opgelost. Een belangrijker vraag is, wat weerhoudt ons daarvan? En dat brengt me op het tweede thema van deze aflevering. Onbewust functioneren we al heel lang vanuit een eenzijdig en gedateerd verhaal. En ik wil je graag meenemen in een verhaal van het Amerikaanse bedrijf Enron. Dat ging in 2001 failliet na een, eigenlijk op een hele onverwachte manier, naar een periode van spectaculaire groei. En natuurlijk werd daar onderzoek gedaan naar de aanleiding van dat onverwachte faillissement. En toen bleek dat de boekhouding jarenlang systematisch werd vervalst. Het topmanagement had miljoenen in eigen zak gestoken. En nou, dat was lang niet het enige wat er scheef zat. Het verlies bleek maar liefst $20 miljard te bedragen. Ja, hoe kan zoiets in hemelsnaam gebeuren? En hoe kun je dat niet zien aankomen? Een van de verhalen die cruciaal is in dit verhaal en die pas later de aandacht kreeg die het wat mij betreft verdient, was de manier waarop dat bedrijf zijn personeel stimuleerde tot presteren. Dat deden zij op grond van het zogenaamde rank and yank system. Elke werknemer werd doorlopend gemonitord op prestatie. En de prestaties werden continu afgezet tegen die van andere medewerkers. En op grond van die ranking werd elk jaar 1/5 van het personeel ontslagen. Dus 20% van het personeel wist Nou, je wist dat 20% van het personeel ontslagen zou worden. Maar niet zomaar. Dat gebeurde pas nadat ze eerst publiekelijk met naam, foto en mislukking op de website kwamen te staan. Nou, je kunt je voorstellen wat het resultaat is van zo'n vorm van aansturing. Binnen de kortste keren is er geen enkele samenwerking, maar is iedereen een heftige concurrent van elkaar. En je wilt gewoon niet bij die onderste 20% belanden. Als je niet gewoon zelf denkt van als het zo moet, dan hoef ik hier niet te werken. Maar de mensen die er werkten, die wilden niet in die onderste 20% werken. Dus elke medewerker begon cijfers te vervalsen, collega's naar beneden te trappen, zwart te maken, om zo zelf hoger te scoren. En zo ontstond er langzaam maar zeker een papieren realiteit die steeds verder verwijderd raakte van de werkelijkheid. En in combinatie met extreem wantrouwen en een cultuur van eten of gegeten worden, kun je alleen maar voorstellen hoe ongelooflijk giftig dit moet zijn gebeurd. Hoe kan zoiets gebeuren? Nou, de cultuur van Enron ging uit van een mensbeeld dat zo'n beetje ontstaan is sinds de verlichting, maar meer in het bijzonder vanuit het denkbeeld van Adam Smith, wat zij heel erg centraal hebben gesteld. Maar laten we even terugkijken naar wat is er nu gebeurd sinds die verlichting. Nou, voor die tijd speelde vooral de kerk een belangrijke rol in hoe wij mensen onszelf zagen. Maar sinds de verlichting zijn er verschillende grote denkers geweest die ons als collectief echt wel verder hebben gebracht, maar die ook heel erg een stempel gedrukt hebben over, op hoe we, bewust of onbewust, nog altijd over onze menselijke natuur denken. Kijk je naar de denkers als Adam Smith, Hobbes, Schopenhauer, Nietzsche, dan hebben die meegewerkt aan, of bijgedragen moet ik zeggen, aan een mensbeeld dat, nou ja, in mijn woorden, niet echt een schoonheidsprijs verdient. Ze schetsen een beeld van de mens als van nature egoïstisch, in een continue staat van oorlog, van alle tegen alle, puur gericht op eigen gewin, met een voortdurende drang om te domineren. En in de vorige eeuw, zo'n beetje in de jaren 80, had je daarbij nog de opkomst van het kapitalisme en het neoliberalisme. En dat betekende dat dat al heersende mensbeeld, dat daarbinnen nog sterker de nadruk kwam te liggen op individualisme, competitie, concurrentie. En wat ik een heel mooi voorbeeld vind, is hoe taal altijd heel erg meehelpt, of ja, bepalend is, kan ik beter zeggen, voor hoe we naar de wereld kijken. En let je op de taal die we sindsdien zijn gaan gebruiken, dan hoor je ook overal die economie in terug. He, overheidsdiensten hebben het niet over burgers, maar over cliënten. Ziekenhuizen worden inmiddels ook zorgbedrijven genoemd. Er zijn kennisbedrijven, er is een kenniseconomie, we investeren in relaties, er is een datingmarkt. He, onze taal zit vol met economische termen en economisch denken. En dat versterkt het beeld wat is ontstaan van ons mensen als homo economicus. He, egoïstische, op eigen gewin, niets ontziende consumenten. Dat is heel diep in ons, ja, eigen, op ons, in ons, zeg maar, collectieve bewustzijn verankerd. En dat is ook een mensbeeld waarin we de ander onbewust als concurrent zien. Als jij meer hebt, dan heb ik minder. Als jij meer ruimte inneemt, dan blijft er voor mij dus minder over. En die ondertoon die komt terug in de economie, in hoe we onze organisaties aansturen, hoe we samenwerken, samenleven, in onze wetgeving. Heel plat gezegd en veel te eenvoudig uitgedrukt is de grondtoon onder bijna alles in ons mensbeeld en hoe we onszelf georganiseerd hebben, niet vertrouwen, maar juist zorgen dat je niet gepiepeld wordt. En dat gaat in tegen onze echte menselijke natuur. Want zodra je in staat bent om even uit dat sleutelgat te gaan en uit te zoomen en te kijken los van dat beeld van de mens als individuele, kille, rationele, egoïstische consument. Als je uitzoomt, dan zie je hoe onze menselijke soort gewoon een onderdeel is van de natuur. We staan daar niet boven, we staan daar niet los van, we staan daar middenin. En dan besef je ook dat er hele andere krachten zijn die relevant zijn. Dat er een heel ander verhaal is dat gewoon veel minder aandacht heeft gekregen. En dat daardoor niet of maar heel beperkt in ons collectieve bewustzijn terecht is gekomen. En de tijd is rijp om dat te veranderen. Want als we dat verhaal niet veranderen, dan zullen we ook niet snel tot andere keuzes komen. Wij mensen, wij zijn sociale zoogdieren. Wij leven van nature in groepen. En als je kijkt naar welke krachten daarin belangrijk zijn, dan is het helemaal niet predatie, dus eten of gegeten worden. Maar dan blijkt dat symbiotische relaties juist cruciaal zijn geweest voor ons overleven en voor ons gevoel van welbevinden. Als het erop aankomt, is symbiose een veel belangrijker evolutionair gegeven voor onze menselijke soort in de natuur dan predatie. Als individueel mens zijn we een uitsnede van een groter ecosysteem en we hebben elkaar en onze omgeving nodig om ons goed te voelen en om gezond te blijven. We zijn helemaal niet van nature vooral concurrenten. En binnen de biologie is inmiddels een belangrijk gegeven dat de meest fundamentele eenheid van de natuur helemaal niet het losse individu is of het zelf is. Het is het netwerk. Je kunt verschijnselen alleen maar duiden in samenwerking met andere elementen in dat systeem. En langzaam maar zeker begint dat post te vatten in ons bewustzijn. Dat merk je ook aan dat er meer systemisch naar bepaalde vraagstukken wordt gekeken. Nog altijd te weinig in mijn optiek, maar het begint wel te komen. Je ziet ook een toename van aandacht voor organisatieopstellingen, familieopstellingen. Dus je merkt dat er al iets in ons bewustzijn begint te kantelen. Een ander belangrijk inzicht uit de evolutiebiologie over onze menselijke natuur is dat evolutie helemaal niet gaat over het recht van de sterkste. Evolutionair succes op de lange termijn, laat ik dat er even bij zeggen, dat hangt veel meer af van het ontwikkelen van relaties om te overleven. Ja, op de korte termijn kan concurrentie je best wel succes opleveren. Maar op de lange termijn leveren relaties die voor alle betrokken partijen voordelig zijn, die leveren veel meer op. En dat zit heel diep in ons menselijk DNA en ons menselijk bewustzijn verankerd. Maar die struggle for survival heeft van oudsher veel meer aandacht gekregen dan zijn tegenhanger, de snuggle for survival. Terwijl dat principe essentieel is om met elkaar toe te groeien naar een ander bewustzijn. Naar nieuwe manieren van denken, van handelen, nieuwe manieren van ons organiseren, van ons leiderschap in de praktijk brengen. En het is inmiddels een beetje een uitgekoude quote, maar hij is daardoor niet minder waar. We kunnen problemen niet oplossen vanuit hetzelfde bewustzijn als waarmee die problemen zijn ontstaan. Dus we hebben een ander bewustzijn nodig om tot een wezenlijke oplossing van problemen te komen waar we nu mee geconfronteerd worden. En dat begint dus bij radicaal anders kijken, anders denken, waarbij de ander niet de concurrent of de vijand of de verstoring is. Zelfs verschillen we enorm van elkaar en streven we op het eerste gezicht heel tegenstrijdige doelen na. Stel nou dat dat de bedoeling is, dat wij zo verschillend zijn. En dat brengt me terug bij het centrale thema waar het boek wat ik aan het schrijven ben over gaat. Hoe geef je in de praktijk concreet handen en voeten aan die vorm van empathisch leiderschap? En nee, empathisch leiderschap is zeker niet hetzelfde als meegaand zijn of vriendelijk zijn of begripvol zijn. Empathisch leiderschap heeft een andere definitie nodig. Het vraagt om moed, om integriteit. Het vraagt om een hele stevige ruggengraat. Het durven aangaan van moeilijke gesprekken. In staat zijn, maar ook bereid zijn om grote verschillen te overbruggen. Je durven laten raken en toch staan voor het goede. En daarbij ook alleen kunnen staan als dat nodig is. En daar ga ik in de komende maanden nader op in de masterclasses die ik ga geven. Daar zal ik zo nog wat over vertellen. Maar het was daarvoor nodig om eerst dit fundament neer te leggen. En wat ik hoop dat je meepakt uit deze sessie is nou ja, misschien een aantal reflectievragen. Gewoon eens anders kijken naar je werkomgeving en kijken waar herken ik misschien die grondtoon van wantrouwen? Waar zit dat hem in en is er ook een andere manier om dat te gaan doen? Maar ook, en dat zou ik helemaal mooi vinden, hoe kan ik vaker in gesprek komen met mensen die zich in heel andere bubbels begeven en daar dan bij blijven? Dus niet iemand cancelen omdat hij op een radicaal andere manier denkt dan jij en hem daardoor helemaal disqualificeren. Maar wat kan je eventueel leren van die ander? En wat een krachtige oefening is om je empathisch leiderschap te laten groeien, is het oefenen met het uitstellen van je oordeel. Wat mij persoonlijk altijd helpt, en ja, ik ben daar echt ook nog een leerling in. Als ik mezelf betrap op een oordeel, dan stel ik mezelf de vraag: welke andere interpretatie van wat ik zie kan ook kloppen? Misschien is het niet alleen een kort lontje, maar zie ik ook een uitdrukking van bezorgdheid. Misschien zie ik aanvankelijk apathie, maar kan het ook bedachtzaamheid zijn? Realiseer je, als ik oprecht wil begrijpen hoe het is om jou te zijn en op jouw manier naar de wereld te kijken, dan maakt het op geen enkele manier dat er voor mij ergens minder van is. Als ik kennis, tijd, aandacht met je deel, dan maakt dat niet dat er minder kennis, tijd of aandacht voor mij overblijft. Als ik een vriendelijk gebaar maak naar een ander, dan put ik daarmee niet de bron van vriendelijkheid uit. Dus als we die spier gaan trainen en minder vanuit wantrouwen en schaarste, maar juist vanuit vertrouwen, nieuwsgierigheid en overvloed naar de ander gaan kijken, dan hebben we al een hele belangrijke stap gezet richting empathisch leiderschap. Maar het vraagt van ons net even verder kijken dan de oppervlakte. Niet alleen kijken naar de mening, het standpunt, het gezichtspunt waar we het niet mee eens zijn, maar wat kan daar aan menselijkheid achter vandaan komen? En dat is een oefening die we vandaag al kunnen beginnen te maken. Nou, ik hoop dat je hier waarde uit hebt gehaald. Als dat zo is, zou ik het ontzettend waarderen als je 5 sterren wil achterlaten in welke podcast-app je dan ook hebt. En als je deze aflevering wil delen met mensen waarvoor die ook van waarde kan zijn. Ook nodig ik je heel graag uit in een masterclass die ik ga geven. Hij is pas op 19 april, afhankelijk van wanneer je dit luistert. En daarmee gaan we net weer een stukje dieper in op deze materie. Ik ga je dan echt meenemen in hoe kun je elke keer terugkeren naar het oog van de storm. Hoe kun je, als je getriggerd wordt door grote verschillen, door een standpunt waar je totaal op aanschiet, hoe kun je terug naar neutraal en hoe kun je op een hele andere manier dan gaan waarnemen? Nou, als dat waardevol voor je is, dan nodig ik je graag uit. Kijk in de show notes van deze uitzending waar je je kunt aanmelden. En een allerlaatste oproep die ik wil doen. Als we nog niet verbonden zijn op LinkedIn, laten we dat doen. Zoek mij op LinkedIn. Petra Kuipers is mijn naam. Je kan mij daar vinden en daar vind je ook alle updates over het schrijfproces van mijn boek. En daar vindt ook veel interactie plaats. Dus als je daar zelf ideeën over hebt die je wilt delen, als je wilt reageren op de vragen die ik daar stel, dan helpt mij dat ontzettend om het boek steeds verder in te kleuren met mooie praktijkervaren. Dus samenvattend, geef de podcast alsjeblieft 5 sterren. Deel het met mensen waarvoor dit ook waardevol kan zijn. Meld je aan voor de volgende masterclass. En als je wil ook voor de masterclasses die daarop volgen, er komen er nog 4. En connect met mij op LinkedIn. En dan zie ik je heel graag weer terug bij de volgende aflevering.